Welkom bij Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote, waarin ik, Sander Schimmelpenning, de hoofdredacteur van Quote, de wonderenwereld van het vastgoed doorneem met mijn vaste sidekick en gevierd vastgoedman Maarten de Gruyter. In deze podcast gaan we het hebben over de wereld van het vastgoed. We gaan het hebben over politici die natuurlijk alle mooie dromen van alle vastgoedjongens verstoren met hun stomme regeltjes. We gaan het ook hebben over het self-made karakter van de huidige vastgoedjongens. Kan je eigenlijk nog wel zelf in die vastgoedwereld de poot aan de grond krijgen? Of moet je toch eigenlijk wel een beetje een rich kid zijn? We gaan het hebben over waar liggen nog de kansen in dit volledig verzadigde land? Moet je misschien wel in het buitenland zijn? Eigenlijk alle dingen die je wil weten als een echte vastgoedprofessional.
Die huismarkt die gaat als een dolle.
We zijn er allemaal boos over.
Vastgoed, altijd een beetje labiele markt, zoals u weet. Het kan verkeren.
Kijk naar de vierkante meterprijs voor de bestaande bouw, de gele lijn. Of de vierkante meterprijs voor de nieuwbouw. De lijnen gaan hard omhoog.
Welkom bij de tweede aflevering van Quotes Vastgoed Podcast. Eindgoed Vastgoed. We zitten weer in het mooie kantoor van Maarten de Gruyter, van Boelens de Gruyter. Hoe is het met je, Maarten?
Ja, gaat goed. Ik heb er helemaal zin in vandaag.
Ja?
Ja, een paar leuke mensen komen er langs.
Ja, het is niet zomaar twee mensen die we hebben uitgenodigd. Het is het olijke duo De Vecheltjes. Opvolgers in de vastgoeddynastie, mag je wel zeggen, van de familie van Vechel. Welkom. We gaan het met jullie hebben over hoe het is om opvolger te zijn van zo'n succesvolle vastgoedvader, zal ik maar zeggen. Maarten kan daar misschien ook een beetje over meepraten. Die komt ook uit een dynastie. Je hebt dan op een andere manier de dynastie voortgezet. Niet met de boodschapjes, maar met de pandjes, de steentjes.
Ja, klopt.
En we gaan het hebben over jullie onderling. Jullie zijn natuurlijk broers, dat is best uniek. Jullie doen heel veel samen. Dat kan wel gezeik geven, kan ik me voorstellen. Laat ik even beginnen bij jou vragen, Maarten. Hoe is de reputatie van deze twee in de markt?
Heel goed. En we hebben nog nooit iets samen gedaan, maar wel een paar keer geprobeerd. Gekeken, maar hele goede reputatie.
Aan elkaar gesnuffeld.
We kennen elkaar verder privé niet. Dus ik kan daar heel objectief in zijn.
Iedereen kent elkaar toch in die vastgoedwereld. Jullie kennen elkaar. Jullie staan allemaal met elkaar
alleen
in de kroeg.
Van de golfbaan. Tuurlijk, man.
De golfbaan.
De golfbaan, ja.
Ja, Tim?
Dat zie ik vaak.
Ja, het is een golfer, hè, die Maarten.
Ja, veel.
Au.
Organiseer nog wel eens een toernooitje.
Maar oké, en andersom.
Wederzijds.
Maarten, is jullie hem als een concurrent of als een leuke collega met wie je een biertje kan drinken?
Nee, Maarten is, zoals het was noemd, een conculega zou je kunnen zeggen. Maar
vreselijk woord, Bas, dat mag niet.
Vandaar dat ik het even noem. Nee, Maarten is een hele fijne vent. Zo staat hij ook bekend in de markt. Heel kleurrijk figuur. Ik denk ook iemand die op de bres gaat nu ook. Volgens mij in jullie eerste podcast ook aan de orde gekomen. Richting de Amsterdamse politiek zich uitspreekt. Heel uitgesproken is. En daar is je echt wel uniek in.
Ja.
En als mens ook heel prettig. En naast het vastgoed doet hij al een aantal hele mooie dingen. Voor zijn eigen stichting. En dat alles bij elkaar heel goed. En wat Maarten al zei. We hebben wel eens geprobeerd wat samen te doen. Dat gaat er zeker nog wel van komen.
Ja.
Maar in de Amsterdamse of Nederlandse vastgoedmarkt kent iedereen elkaar wel een beetje. En ik moet zeggen dat misschien van buitenaf wel eens lijkt dat iedereen elkaar de hersenen slaat. Maar dat valt eigenlijk best wel mee.
Bas, laat ik even bij jou beginnen. Jij bent de oudste zoon van Hans. Wat heb je eigenlijk gedaan voordat je het vastgoedbedrijf inging? Heb je nog iets anders gedaan?
Zeker. Ik ben echt opgegroeid met een self-made ondernemer natuurlijk als vader. Hans van Vechel. Misschien goed voor de mensen die dat niet weten dat hij een bedrijf heeft gehad. Multivastgoed. Eigenlijk vanuit niks opgebouwd. Dus echt op een zolderkamer begonnen met onze moeder als secretaresse. En lang verhaal kort, een op Europese schaal grote winkelcentrumontwikkelaar heeft gerealiseerd. En in dat gezin zijn wij opgegroeid. Dus altijd aan de keukentafel al veel meegekregen van wat er speelde. En op dat moment heb je dat misschien nog niet zo door. Maar later zie je dat het toch wel heel veel bijdraagt aan wat je verder in je leven gaat doen. En wat je ook al weet op vroege leeftijd. Hij was ook iemand die ons altijd betrok in dingen en meenam. Ik denk dat ik al vanaf misschien mijn 12e, 13e, maar zeker 14e jaar meeging naar vergaderingen regelmatig in binnen- en buitenland. Als er de mogelijkheid toe was. Ik had wel nooit het idee dat ik bij Multi zou gaan werken. Dat was al een heel groot bedrijf. En inderdaad, het stigma van zoontje van is iets wat eigenlijk juist best wel een grote berg is waar je tegenop ziet. En dat wil je juist niet. Ook omdat je denkt dat je zelf dingen kan realiseren. Dus ik ben eerst verstandig genoeg. Ik heb gestudeerd in Rotterdam, net zoals jij, bedrijfskunde gedaan, cursus. en daarna Ben ik eerst corporate finance financiële kant afgestudeerd. Corporate finance stage gelopen bij Kemp & Co. Ik had eigenlijk het idee om dat een aantal jaar te gaan doen voordat ik eraan begon. En ik kwam eigenlijk zelf snel tot de conclusie dat ik het toch wel een heel opportunistische business vond. Best wel raar uit iemand die in het vastgoed zit.
Ja, ik wil zeggen.
Maar ik vond wel het maken van... waar het eigenlijk in eerste instantie uit bestaat als analist... is natuurlijk het maken van powerpoints... om te kijken of je iemand een familiebedrijf kan uitleggen... dat ze hun bedrijf moeten verkopen. En als ze dat niet willen, dan hun uitleggen... dat ze een ander bedrijf moeten kopen. Vond ik vrij... om maar tot een transactie te komen... vond ik toch niet zo heel inspirerend.
Nee.
En ik kwam ook wel achter dat ik toch wel het vastgoed me wel trok. Toen ben ik eerst gaan werken bij een bedrijf in Den Haag... bij Urban Interest. Dat is een onderneming van Harry Hilders. Daar heb ik ongelooflijk veel geleerd. Want dat was een ondernemer die zowel ontwikkeling deed... als bestaande portefeuilles had. Zowel winkels, kantoren. Dus echt met de voet in de modder. En heb ik een aantal jaar gezeten. En dat is ontzettend leerzaam geweest. Toen ben ik een bedrijfje begonnen samen met Robert Wijs. Vastgoedprofessor. Timevest. Zijn we in Duitsland, in Tsjechië en in Nederland... winkelpanden gaan kopen. Met een aantal andere families. Dus ik bleef eigenlijk heel lang in de luwte buiten dat familiebedrijf. En eigenlijk op het moment dat Tim, die 5 jaar jonger is dan ik, ook in het bedrijf kwam, zijn we eigenlijk samen meer binnen Timeless Investments, wat dan ons family office is, gaan functioneren.
Dus je zat als oudste zoon eigenlijk te wachten tot dat jongere broertje eindelijk klaar was met buitenspelen en klaar was om met jou stenen te gaan schuiven.
Ik was er wel iets eerder al in. Maar het Timeless Investment was op zich toen nog niet zoveel. Omdat het family office was. En multivastgoed was natuurlijk het bedrijf.
Ja.
En daar werd er ondernomen. En dat was gewoon Hans. En daar zat een heel team met een paar honderd mensen door heel Europa. En eigenlijk toen daar geld verdiend werd. Is Hans eigenlijk heeft hij de tegenwoordigheid van geest gehad. Om daarnaast ook te gaan ondernemen. En om vastgoed te kopen. En wat kleinere ondernemingen te starten. Maar dat was eigenlijk meer een administratiekantoor in eerste instantie.
Ja.
En pas later, ook zeker toen Multi niet meer onderdeel van ons eigen eigendom was. Is er veel meer activiteit en bedrijven zijn er ontstaan onder de vlag van Timeless in binnen- en buitenland. En daardoor hebben we ook veel meer onze eigen invulling eraan kunnen geven. Omdat dat geen directe relatie had tot Multi. En het is misschien grappig om te zeggen voor een familiebedrijf. Maar wij hebben eigenlijk nog nooit een dag... gezamenlijk op kantoor gezeten met onze vader. In de zin van dat we in het ene kantoor zit pa en de zoon zit in het kantoortje daarnaast. We hebben altijd op verschillende manieren gefunctioneerd. We functioneren nu als 3 volwaardige, gelijkwaardige partners en aandeelhouders. Waarbij wij natuurlijk een veel actievere rol hebben gezien de leeftijd. Maar Hans zeker ook heel erg betrokken is. En we gezamenlijk ook besluitvorming hebben. Ja. Maar dat is dus interessant om te zien.
Dus jullie functioneren redelijk autonoom. Jullie zitten niet. Jullie met z'n tweeën zitten ook niet fysiek in hetzelfde kantoortje.
Nou, we zitten wel samen op kantoor. Maar we hebben wel verschillende activiteiten. En de verantwoordelijkheden zijn daar wel een beetje in verdeeld. Ja. En dat maakt het ook wel leuk. Want wij zien het dan echt als eigen platformen. En inderdaad, het grote verschil is als jij je vader bakker is. En je moet in de bakkerij. En dat is zeg maar één business. En Multi was er niet meer. Dat was ook een tijd. Dat toen wij kwamen, was het een crisis. En er zijn een aantal vervelende dingen gebeurd, hè, hostile takeover.
Ja.
Dat gaf ons ook, naast dat we dus eigen platformen hebben daarin hebben ontwikkeld, gaf dat ook een soort nieuwe basis van ons toe. Want dat was zeg maar, ja, als Multi alles maar succes was geweest, was dat ook denk ik toch een hele andere dynamiek geweest met je vader. Maar die heeft ook een klap terug gehad. Dus dan realiseer je dat de wereld ook niet...
Dus de crisis was voor jullie als zoons eigenlijk wel een interessant fenomeen. Dus zodat je een beetje je eigen...
Het is goed dat te zien dat niet alles maakbaar is. Weet je wel?
En want Tim, nog even, hoe was het voor jou? Want je broer legde net uit hoe zijn route was.
Hetzelfde stigma gevoel. dat zijn lekker ingeramd. Nee, maar we zijn... ik heb gewoon in Rotterdam ook gestudeerd. Hè, bedrijfskunde cursus, corporate finance. Toen ben ik stage gelopen bij Morgan Stanley. En toen kwam ik dus terug met de realisatie van... Nou, ik wil toch wel echt een vak leren, maar het lijkt me leuk... om een beetje buiten het vastgoed te ontwikkelen. En weet, hè, dat vastgoed, dat hadden we aan de eettafel veel van meegekregen. Toen ben ik accountancy gaan doen. Wat je niet zo snel bij mij misschien zou verwachten. Maar dat leek mij toen een goed vak. Hè, voor een soort timmerman, een goed jaarrekeningen lezen en dat soort dingen. Maar dat is wel een cultuur die ook weer niet helemaal bij mij past. Maar dat was ook weer dat stigma. Daar ben ik toen mee begonnen. Heb ik ook nog postdoctoraal registeraccountancy gedaan. En dat was natuurlijk. Daar ben je nog 3 jaar mee bezig. Toen begon ik een jaar. Ik denk, waar ben ik aan begonnen? Maar dan wil je dat toch weer afmaken. Maar toen dat af was. En toen was net dat momentum. Toen ben ik bij Deloitte werkte ik toen. Toen ben ik weggegaan. En toen zijn we bij Timeless begonnen.
Wat ik me over afvroeg. Je hebt heel vaak. Als je een hele succesvolle vader hebt. Die ook nog een enorme persoonlijkheid is. Dat die heel vaak zijn kinderen in de weg gaat lopen, in de zaken doen en voor de voeten loopt of eigenlijk niet zonder dat die spotlight kan. Hoe is dat bij jullie?
Goeie vraag, Mark.
Ja, maar dat is zeker zo. En dat is ook... We kunnen niet genoeg credits geven aan Hans in die zin. Want hij is niet degene die het familiekapitaal in eerste instantie gemaakt heeft. Hè? Dat staat buiten kijf. En daarnaast is het inderdaad zo, als je om je heen kijkt, zie je gewoon bij heel veel families die ook wel eens aan ons vragen, hoe hebben jullie dat geregeld? Blijft er toch altijd van iemand aan de top zitten die zegt, ik vind het allemaal leuk dat mijn zoons of mijn dochters ook wat doen. Maar ik wil wel gewoon de baas blijven. Ik denk dat het bij ons al heel vroeg heeft hij gezien van oké, ik wil gewoon op basis van gelijkwaardigheid ondernemen. En natuurlijk heb je altijd een vader-zoon relatie, dat loopt daar doorheen. En dat maakt het ook wel soms lastig, maar soms ook juist wel mooi. En wij weten elkaar ook wel met veel wapengekletter vaak te overtuigen. Omdat wij gewoon een hele simpele afspraak maken dat we beslissingen nemen op basis van unanimiteit. Dus niet op basis van meerderheid.
Ja, alle drie aan boord.
Alle drie moeten aan boord zijn. En het wil niet zeggen dat als één iemand, weet je wel, dat je het altijd eens bent. Want dan, wat ik al zeg, dan kan er een fikse discussie over gaan. Maar in principe is die regel is altijd in stand. En dat maakt het wel mooi. Want hij is dus iemand die best wel ook ons de ruimte heeft gegeven om nieuwe dingen te starten. Ook wel dingen die hij misschien in eerste instantie niet zag zitten.
Heeft die crisis en die moeilijke tijd hem in die zin ook wat
nederig
meer
gemaakt.
Ja, meer open doen staan voor jullie.
Dat denk ik ook wel, maar aan de andere kant, hij is nooit een soort van hiërarchische man geweest. Hij vindt het leukste wat er is om met jonge mensen om te gaan. Hij geeft eigenlijk niet om zijn leeftijdsgenoten. Hij vindt het leukste om bij wijze van spreken met Maarten dingen te doen en mensen die talent hebben. En daar ziet hij ook de toekomst. Dus dat, en dat geeft ook die gelijkwaardigheid weer. Hij is ook niet een type die dus inderdaad met de Society Club ergens op bij de golfbaan zit.
Nee.
Hij wil actief blijven, maar hij ziet echt de toekomst met jonge mensen. Maar het is zeker geen makkelijke man, want hij heeft zijn hele leven door muren gelopen. Dus en hij heeft wat bereikt. En dan weet je natuurlijk wel dat je een bepaald karakter hebt, dat je wel je zin wil krijgen soms. Maar dat is een mooie balans. En gaat heel goed.
Hoe is het tussen jullie onderling? Want ik kan me voorstellen als broers, misschien is daar ook wel goed dat er 5 jaar bij jullie tussen zit. Hè, dat je niet 1 jaar verschilt, dan heb je misschien meer concurrentiestrijd. Wat is jullie rolverdeling? Is de een de creatieve man en de ander de cijferaar? Of is dat een beetje ouderwets denken dat er zo'n rolverdeling moet zijn?
Nou, zo hebben we het ooit wel zelf proberen te bedenken. Het eerste wat jij zegt is waar. Als ik nu naar mijn eigen kinderen kijk, daar zit ongeveer 2 jaar tussen. Die slaan elkaar nu al regelmatig de hersen in. Dat hebben we eigenlijk vroeger nooit
gehad.
Dus
bij jullie generatie houdt het wel op, dat familiebedrijf?
Ja, dat weet ik nog niet. Dat is weer een volgende stap. Zullen we over nadenken. Maar nee, Tim en ik hebben eigenlijk altijd in onze jeugd hele goede relatie gehad. En ik denk hoofdzakelijk door die reden die jij noemt. Weet je wel, als hij in de brugklas kwam, dan zat ik nog net eindexamen te doen. Kon ik nog een beetje in de gaten houden. Maar dat zat natuurlijk niet echt dat je achter dezelfde meisje aanging.
Dat is cruciaal. Ja.
En in zaken doen is Tim zeker qua karakters veranderen. Ik kan moeilijk over mezelf, maar Tim is wel iemand die veel meer dan ik nog op detail en financieel kan denken. Veel streter ook is. Dat merk je nu waarschijnlijk in deze podcast ook al, dat ik wat wolliger ben in het uitleggen van dingen. Meer de oude hoer. Zie ik mezelf. Maar Tim die is veel zakelijker en streter. En die is ook, we hebben naast vastgoed, doen best veel dingen ook buiten het vastgoed. Ook financieel, private equity, dat soort dingen. En dat is echt Tim's afdeling die daar doorheen kijkt, hoe het werkt met promotie en dergelijke. Maar dat doe je hem ook mee tekort, want als het gaat om acquisitie zijn we nu allebei in verschillende netwerken, ook omdat we wel misschien die leeftijd, maar ook andere hoeken vinden we dingen waar we samen mee verder gaan.
Wat nog even over jullie business, hè? Want we horen wat termen voorbij komen. Multivastgoed, Timeless. Je hebt ook nog een ontwikkelingsbedrijf. COD was toch ook een bedrijf?
Dat is een van de... om het heel kort even af te pellen. Timeless Investment is de holding.
Ja.
En daaronder hangen een aantal platformen of bedrijven. Die daaronder hangen en die actief worden gemanaged door een management. En waar wij als actief aandeelhouder in termen van acquisitie of investeringsbeslissingen in meedraaien. Eén daarvan is COD. Dat is eigenlijk waar we dan concurreren met Boelens de Guiten bijvoorbeeld. Als ontwikkelaar hier in Nederland.
Concurrent.
Ja, Boelens de Guiten wordt wel het lelijke kleine broertje genoemd. Ja.
Maar heel COD goed, jongens.
Is overigens een bedrijf. We werken ook veel in partnerships. Een bedrijf waar 50% de aandelen van hebben en de andere 50% is familieplezier.
Ja.
We hebben BM Amsterdam, dat is een start-up community. Dat is eigenlijk vanuit een vastgoedprobleem. Nou, daar kan ik uren over praten. Is dat ooit ontstaan? Maar het is wel een bedrijf geworden, eigen platform.
Ja.
Dan hebben we Amerika, daar kan Tim wat meer.
Ja, in Amerika zijn we eigenlijk, de helft van wat wij doen is eigenlijk veel in Amerika. Dat zijn eigenlijk 3-tal bedrijven.
Florida, hè, voornamelijk.
Met name Florida, maar ook Texas, North Carolina, DC, Arizona nu ook. Maar dat was ook redelijk klein eigenlijk nog na de crisis. Maar dat zijn eigenlijk 3-tal bedrijven gericht op huurwoningen. En dan ontwikkelen, maar ook beheer en ook het investeren in bestaand huurwoning vastgoed, maar puur alleen huurwoning vastgoed.
En dat is interessant. En heb je geen vervelende wethouders die veel sociale huur willen?
Hebben ze geen huurrecht?
Nee,
dat is heel vlak. Nee, maar dat is juist. Het heeft natuurlijk voordelen en nadelen. Want er is natuurlijk heel veel dingen mis in dat land. Ja. Maar het is wel gek. Wij komen altijd wel eens fan van Obama. Maar ons management daar, als je over Obama praat, dan denk je van. Het zijn gewoon, natuurlijk gewoon Republikeinen.
Ja.
Maar dat is juist wel mooi, die dynamiek. Wij als Europeanen en zij als Amerikanen, die heel anders naar dingen kijken. Maar dat is goed, dat is een andere discussie.
Maar worden jullie geaccepteerd daar in die markt? Denken ze niet van, wat zijn dit voor gekke Europeanen? Dus het lijkt me best wel lastig om als Europeaan daar voet
te zitten. Er zit wel een historie ook.
Het bedrijf bestaat 25 jaar en dat is gewoon Amerikaans management. Wordt denk ik niet gezien als een Europees bedrijf.
Nee,
het is
nee,
gewoon een Amerikaans bedrijf. Dat heeft vroeger ook andere Nederlandse aandeelhouders gehad. Dat hebben we ook nog een tijd gehad met andere partners. En nu hebben we dat 100% in eigendom.
Ja.
Maar wij zijn daar echt wel. Tim is heel actief mee bezig en Hans overigens ook nog. Maar daar wordt wel geleid door Amerikanen.
Ja.
En het grappige is wel, als je kijkt naar de markt, wat mij opvalt, ik sta er iets verder vanaf, is dat het een veel transparantere markt is dan bij ons. Dus jullie hebben dan gesproken over het huurrecht in Amsterdam, waarbij je middenhuurding. Als je in Amerika bij wijze van spreken de huren een dollar omhoog gooit, dan verhuist iedereen de volgende week naar de overkant van de straat. Weet je
maar transparanter omdat er bijna geen regels
vloeiend,
zijn.
Vloeiend, ja. Nee, maar ook omdat het een groot land is. Hè, mensen verhuizen één keer in de drie jaar.
Ja, ze gaan naar waar de beste banen
zijn.
Ze zijn
minder gebonden aan de plek ook en aan hun spullen. En dat sowieso sinds de crisis zijn mensen ook daar meer gaan huren dan kopen. Maar dat is veel, veel vloeiender. Ja. Omdat je alleen maar, je gaat elk jaar, je hebt niet een soort van indexatie. Elk jaar kan je bij spreken naar markthuur. Maar ze hebben ook sociaal huurwoningen.
En de woningen die jullie daar ontwikkelen, die houden jullie zelf?
Nee, dat doen we vaak met institutionele, waar wij het ontwikkelrisico nemen. Maar de institutionele partij die is eigenlijk de grote financiële partner. En dan als het gemaakt is en gestabiliseerd, wil zeggen verhuurd, dan is er een exit moment. Ofwel blijft die eigenaar erin en dan worden wij uitgenomen met een performance fee. Maar dan in principe gaan wij er dan uit als ontwikkelaar.
Waarom ga je niet lekker daar in Florida wonen?
Ja, ik vind jij vindt het top. Ja, ik vind Miami ook top. Want daar moeten we dan vaak heen. Maar of soms ook Dallas.
Ik
zeg na 4 dagen, dan ben ik altijd wel blij als we weer terug gaan.
Ja,
het is altijd wel leuk om er te zijn. Maar na 4 dagen vind ik het ook wel weer mooi om terug te gaan. Maar jij bent een grote
fan. Maar is het een moeilijker spel daar? Want je zou zeggen, als het zo transparant is, als er veel
is. Het is minder gesloten. Het is veel, veel zakelijker, zou je misschien wel kunnen zeggen, veel opener. Ik ga ook eens naar van die conferenties daar. Iedereen heeft gewoon om het half uur een afspraak met elkaar. Ja, hier in Nederland of zeg maar de beurs die wij kennen, staat iedereen gewoon een beetje koffie te drinken met elkaar. En iedereen kent elkaar. Maar daar is het natuurlijk, dat is ook zo'n groot land. En met zoveel kapitaal. Ja. Dus het is op een van die wel. In die zin professionele zou je bijna kunnen zeggen.
Ja. Maar wij zijn echt opgevoed natuurlijk met een design development achtergrond. Dus waar het heel erg gaat om ontwerp en stedenbouw en het creëren van ontmoetingsplekken. En dat proberen we ook in de projecten die we nu doen heel erg door te laten voelen. Door ook vooral op gebiedsontwikkelingen in te zoomen en niet individuele gebouwen. Maar als je dan in Houston kijkt, dan is er niet een zoning. En er zijn geen hoogterestricties. Er zijn geen restricties. Als jij een winkelcentrum wil maken, mag. Als je woning wil maken, mag het. Als je het gewoon maakt, dan kan het. En dat is natuurlijk een hele rare dynamiek als ontwikkelaar. Ik kan mij niet vergelijken.
Boomerbast economie is het.
Hoe kijken jullie in Amsterdam tegen al dat soort regels aan? En alle beperkingen eigenlijk?
Nou, het is natuurlijk wel lastig geworden. Daar hoef ik niet ingewikkeld over te doen. Maar dat is een combinatie van factoren. Dat is dus de overregulering, maar daarnaast ook de gestegen prijzen. Ik denk dat het vooral, er zijn twee dingen die mij opvallen, is dat er, als je kritisch kijkt naar de overheid, dat er inderdaad zoveel dingen verlangd worden. Dus ik ben helemaal niet tegen regulering tot op een bepaalde hoogte, maar als je dan ook nog het meest duurzame, circulaire gebouw wil hebben en het meest sociale dingen, en je wil ook de hoogste grondprijs hebben, dat is dan van onze
maatschappij
vaak kritiek, dan is het wel, ze stapelen en dan is het best wel lastig omdat...
Het wordt een beetje kapot gereguleerd, een beetje betutteling.
Ja, daar moet je niet raar op kijken dat het niet lukt natuurlijk. Dus ja, dat vind ik wel lastig daar.
Maar hebben jullie er nog wel lol in Amsterdam? Wat zou je zeggen is het leukste van jullie vak? Het creëren, het ontwikkelen?
Het creëren en samen met de architect. Eigenlijk was vroeger liever architect geworden. Nou goed, dat is er niet van gekomen. Maar dat is natuurlijk het leukste om met architecten om te gaan en iets te creëren. Ja, dat is goed verpast. Maar nu heb je ook de lol dat je met verschillende architecten kan werken. En het echt creëren daarvan. En vooral op gebiedsniveau een impact maken. En dat gaat dus ook over zeker functiemenging. Want de kantorenparken zijn natuurlijk allemaal mislukt. Maar ook gaat ook over duurzaamheid en sociale cohesie. Maar ja, sommige regelgeving gaat zo ver dat je bij wijze van spreken, is het een zelfdienend restaurant of of het is een afhaalrestaurant, ja, bij spreken. Dus het wordt zo doorgedraafd. En daarnaast zijn natuurlijk, is het onbemand de gemeente. Dus het, zeg maar, de doorlooptijden van die projecten die duren zo lang. Nou, dat weet Maarten ook. En dat is natuurlijk, creëert dat probleem nog, maakt het probleem iets groter eerder dan dat het oplost, zou je kunnen zeggen.
Wat het mij opvalt is dat het niet eens zijn met politieke keuzes of met wat je zelf wil. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. En er is ook helemaal geen waarheid. Want iedereen heeft zijn eigen perceptie en ook probeert dingen te realiseren. En waar leg je het zwaartepunt? Dus mijn enige kritiekpunt is, je kan niet het zwaartepunt op alles leggen. Dus wat is nou belangrijker? Duurzaamheid, hoge grondprijzen of circulariteit of betaalbare woningen? En aan de andere kant, je moet, als je uit wantrouwen met elkaar opereert, dat vind ik het lastigste. Want dat is wat er denk ik veel is doorgeklonken de laatste tijd.
Dat voelen jullie zo?
Dat lees je gewoon terug. Je voelt gewoon dat is denk ik meer een algemene maatschappelijke discussie, dat er een zwaar gepolariseerd landschap op allerlei gebieden is aan ontstaan. Ja. Waar iedereen in zijn eigen waarheid zichzelf blijft herhalen en op zenden staat.
Via Twitter en zo.
Ja.
Ja, dat ken ik niet. Nee. Dat is mij onbekend.
Nee, maar het probleem is natuurlijk dat als je niet openstaat voor die argumenten van elkaar en gewoon zegt, ja, maar marktpartijen zijn gewoon per definitie oplichters, bij wijze van spreken, even gechargeerd gezegd, of we moeten alle ontwikkelaars uit de Porsches krijgen, dan denk ik, ja, als dat het doel is, ja, dan ben je snel uitgepraat natuurlijk. Dus,
maar is dat niet een beetje een slachtofferrol ook?
Nee, helemaal niet.
Jullie hebben toch...
Wij zijn ook geen slachtoffer.
Het is toch een heerlijke plek om te ondernemen. En het hoort er toch ook een beetje bij dat er een beetje tegen gas gegeven wordt. Daarom is Nederland toch ook zo'n prettige land aan Amerika eigenlijk. Dat er een beetje regels zijn.
Nee, dat is ook. Daarom is die balans met elkaar zoeken, ben ik helemaal mee eens. Maar het is wel jammer dat je nu ziet dat ze eigenlijk, als je wat sneller die processen zou hebben en wat meer grond wordt uitgegeven en dat je op een paar doelen richt in plaats van een hele lijst. Hè, wij gaan projecten aan, dan gaan we eerst eens al met elkaar over duurzaamheid zitten praten, terwijl we de grondprijs nog niet weten, wat kan er. Dus het wordt, dat wordt zo wollig ook, dat proces.
Maar er zijn geen slachtoffers, want wij zijn natuurlijk lekker aan het ondernemen en we zijn heel veel mooie gebieden hier, juist in Amsterdam aan het ontwikkelen, of op diverse plekken hier vlakbij, op de NSM-werven, het is een gigantische gebouw die daar kan zien staan. Die zijn allemaal gerealiseerd en in de Riekenpolder, in Zuidoost, overal kunnen we wel doen. Het enige wat zegt, het zou ook sneller kunnen. En ik denk dat het lol van ons vak is, want daar vroeg je naar, is natuurlijk inderdaad de dynamiek tussen mensen, met de creatieve kant aan de architectenkant, met de overheidskant. Dat is natuurlijk een team effort. Je kan niet zonder al die partijen dat soort projecten op een goede manier ontwikkelen.
Zijn jullie wel eens jaloers op de tijd waarin jullie vader begon, zeg maar, dat het misschien makkelijker of meer cowboy tijd was, kon?
Totaal niet.
Nee. Jullie vinden jullie eigen tijd eigenlijk ook wel heel leuk?
Ja, ik vind het, ten eerste
wat zijn de verschillen tussen jullie en je vader? Ik zou je daar iets over kunnen zeggen? Karakterologisch, qua zaken?
Nou, ik vind even, dat hadden we nog niet gezegd over Bas. Maar Bas als mens is eigenlijk een verbinder. Ik noem hem altijd politicus. Dat is heel goed. En dat is voor het ontwikkelvak heel goed. Want je brengt eigenlijk partijen bij elkaar.
Ja.
En dan moet je iets realiseren. En dan is hij de meester in. Hij kan goed presenteren en dat soort dingen. Dus hij, op die manier krijgt hij heel veel voor elkaar. En onze vader die was gedreven ook vanuit creativiteit en had een visie over een eigen architectenbureau als ontwikkelaar. Het ging over het creëren van ontmoetingsplekken, maar het ging ook met name over retail. En dat landschap is natuurlijk ook wel helemaal veranderd. Dus dat is niet meer van deze tijd. Maar dat is nog steeds in ons DNA, is dat we eigenlijk iets willen maken dat je iets bijdraagt. En dat je eigenlijk een ontmoetingsplek moet creëren als allereerst, om vervolgens een project daar omheen te realiseren, dat mensen er willen zijn.
Ja.
En ik vind het moeilijk om aan te geven verschillen qua karakter. Misschien kan Maarten dat aangeven. Weet niet.
Nou ja, ik weet niet. Maar kijk, de generatie van de babyboomers, zoals jullie vader. Ik kan me voorstellen dat het een andere generatie ontwikkelaars was dan jullie generatie. Dat jullie toch meer misschien een politicus moeten zijn. Omdat er zoveel belangen zijn die je tegelijkertijd moet managen. En dat je in die tijd toch wat makkelijker gewoon lekker ging bouwen.
Nou, ik denk dat dat niet zo is, want ik denk dat misschien zijn er wel bepaalde dingen die je zegt die kloppen. Hè? Dus dat wat Tim al zei, Hans is een vent die echt door muren heen kan gaan, om recht op zijn doel af. Maar ook in die tijd moest je behoorlijk commercieel chipje hebben, zoals hij dat zelf noemt, om de juiste mensen en politiek mee te krijgen om een heel stadscentrum. Ze hebben de Koopgoot bijvoorbeeld ontwikkeld in Rotterdam. Ja, dat is niet dat je daar even aankomt en gaat bouwen. Ze waren natuurlijk een ontwikkelaar die heel erg op juist gecompliceerde binnenstedelijke stadsoplossingen zaten. Een Calvertoren in Amsterdam of een Koopgoot in Rotterdam. Ja, dat is net zo'n moeilijk krachtenspel als wij vandaag de dag mee te maken hebben.
Maar de tijden zijn natuurlijk wel echt veranderd. De zeker. Transparantie in de markt is natuurlijk toch heel anders. Ik bedoel, ja. Ik denk dat je...
Nou ja, als ik zo hoor, dan is het in Nederland nog heel gering, die transparantie.
Ja, nou, ja, maar Amerika vind ik Amerika is beloofde land. Hè, dus,
Nee, hij is wel echt vergroot, de transparantie. En dat ja, is denk ik alleen maar beter.
Ja. Ja, maar dus ik bedoel, er is natuurlijk wel een enorm verschil tussen 30, 40 jaar geleden zaken doen. En dat doet helemaal niets af aan iemand zijn succes. Maar ik denk dat het wel echt anders was 30, 40 jaar
ja, geleden. Ja, maar de vraag was volgens mij, had je liever in die tijd? Dat heb ik niet, maar het is zeker wel anders natuurlijk.
Het is ook zeg maar, dat ontwikkelvak wat ons vader is begonnen. Dat was eigenlijk vooruitstrevend. Want zoals er nu ontwikkeld wordt, dus dat je een plan hebt, een huurder en iets moois maakt en het eigenlijk al doorzet aan een institutionele partij of een pensioenfonds. Ja. Daar is hij eigenlijk mee begonnen. En dat probeert iedereen nu te doen. Dus er is ook wel veel meer concurrentie bijgekomen. Ja,
vroeger had je natuurlijk heel veel projecten die werden gewoon één op één gegund bijvoorbeeld. En nu is natuurlijk de transparantie misschien ook af en toe doorgeslagen, of niet?
Lekker gewoon gunnen. Gewoon lekker één keer lunchen en het is geregeld.
Nou, goede oude tijd. Dat zou het mooiste zijn. Maar
wat Maarten terecht zegt, vroeger was het wel zo. En ik denk dat Multi daar meester was. In al die landen, hè, moet je voorstellen dat je dus naar Portugal gaat en weet ik veel wat. En dat je daar gewoon begint. Maar is wel dat je begint met een goed plan. En dat is natuurlijk niet meer zo. Tegenwoordig gaat het veel meer om geld, denk ik.
Ja.
Veel meer om. Er wordt een hele tender omheen gebouwd. Maar uiteindelijk komt het al vaak neer om de knikkers.
En maakt nu, dat dan
vroeger
dat
kwam
het...
je gewoon met een plan bij een gemeente. Die hadden er zelf nog helemaal niet over nagedacht. Dat ze misschien een nieuw stadscentrum wilden. En die gemeente omarmde dat. Of die wethouder.
Dat is wat ik
en die gingen dan samen in vertrouwen en niet in wantrouwen. Gingen ze dat realiseren.
Als jij nu met een mooi plan naar een gemeente gaat. Of een overheidsinstantie. Dan zeggen ze nou, fantastisch. Ja. En vervolgens gaan ze een tender uitschrijven. En worden de 20 partijen uitgenodigd.
Ja. En betekent dat dan ook dat het eigenlijk nu voor self-made mensen die gewoon willen beginnen in het vastgoed bijna onmogelijk is?
Ja, ja dat vind moeilijker. Ik goed.
Als je 12 jaar geleden wilde beginnen, was echt heel moeilijk.
Nee, maar dat
wil ik... Ja.
Nee, maar daar wil ik wat over zeggen. Want dat is natuurlijk ook jouw stokpaardje een beetje. Van met geld verdienen. Nou, dat is natuurlijk zeker zo. Maar aan de andere kant kan je zeggen. In deze tijd is geld zo goedkoop. En er is een overvloed van kapitaal. Dat zie ik bij
maar
ons.
Zie je elke nou elke vent
die.
Nieuwe...
Nee, maar als een vent talent heeft. Dan, en die komt er naar je toe. Dan heb je nu de beste tijd in je leven. Om voor jezelf te beginnen. Want iedereen gaat jou geld geven. Ja, dus op zich is het juist een mooie tijd. Ook al zijn er gewoon verschillen tussen rijk en arm. Zou je kunnen zeggen. Maar als jij een talentvolle event bent die wil ondernemen.
Of je hebt een project.
Of een project. En zo zijn er hartstikke veel ontwikkelaars bijgekomen die via grondeigenaren of inderdaad mensen die vermogend zijn van jullie kunnen dat. Kunnen jullie dat voor mij doen? En dan kunnen ze goed verdienen.
Dus in die zin is de vastgoedwereld echt nog wel meritocratisch. Als je gewoon goed bent en je hebt talent en je hebt een neusje voor ontwikkelen.
Dat heeft de kapitaalmarkt voor gezorgd. Maar als die weer anders zou zijn, dan wordt het weer moeilijker om te beginnen. De andere kant is wel dat zeg maar al die regelgeving, daar moet je zo kennis van hebben. Dus de barrier entry is best wel hoog nu, omdat je weet ook heel veel dingen.
Slimmere gasten.
Je gooit ook alles nu op één hoop. Kijk, je hebt grote projecten, institutionele projecten. Maar je hebt ook mensen die gewoon een pandje kopen en 3 appartementen inklussen. Ja, die markt is volgens mij super open.
Ja.
Behalve dat die nu duur is, maar dat is een andere discussie.
Ja.
Dus ik denk dat er best wel meritocratie misschien overdreven. Maar ik denk wel dat er nog steeds toetrainingsmogelijkheden zijn. Nou, kijk om je heen. Er zijn best wel veel nu weer jonge gasten die bezig zijn. Die inderdaad, als er iemand bij ons komt met een goed project. Dan wij hoeven helemaal niet op de bok te zitten altijd hoor. Als er iemand met iets goeds komt en wij zeggen, maar we kunnen wat kapitaal gebruiken, dan doen we dat.
Nou,
dus,
een vrolijke boodschap voor de jonge luisteraartjes.
Ik weet dat absoluut.
Wel gewoon van weg.
Ja, maar
het is
een paar keer, maar dat waren niet zo goede projecten.
Okay, hij zegt van welke voetbalclub hij was.
Dankjewel voor jullie komst, jongens. De Van Veggeltjes, heb je nog een laatste vraag voor ze?
Ja, eigenlijk wel. Want alle twee, jullie waren altijd de zoon van. Hè? En nu zijn jullie ook eigenlijk alle twee een beetje de man van geworden. Hoe is dat?
dat is een stuk moeilijker.
Dat is een stuk moeilijker.
Nee, dat is hartstikke leuk.
Dan krijg je wel last van mijn ego.
Ja?
Ja. Nee. Okay. Nee, wij zijn...
Je geldt meer voor Bas dan voor mij.
Het belangrijkste is volgens mij in het hele leven, maar zeker in de vastgoedwereld, dat je ego je niet te veel in de weg gaat zitten. En een huwelijk helpt dat ook. Dus
Jezus, wat een wijze les. Ik mis die oude tijd dat het gewoon allemaal proleten waren die een 20 jaar jongere vrouw hadden en zo.
We kunnen wel een lijstje geven.
Jongen, je bent allemaal zulke brave kerels.
Wij zijn nu nog te jong, je weet het niet. Hè? Kan nog veel gebeuren.
Ja, dat gaat nog wel mis, die midlife crisis.
Die gaan er wel toetreden.
Ja. Nou, laten we erop hopen, dan wordt het wat smeuiger, jongens.
Maartens megalomane monster.
Ja, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Dus is het weer tijd voor De vaste rubriek, Maarten.
Nou, deze week waren we weer in Amsterdam.
Amsterdam, gewoon verrassend, Maarten.
Nee, maar we beloven, ik heb met Willem Joost de Vries afgesproken dat we ook door het land gaan reizen.
Ja, Amstelveen.
Want wanstaltigheid is niet alleen voor Amsterdam.
Ja, voor de luisteraars die de eerste uitzending nog niet hebben gehoord. We gaan het hebben over lelijke gebouwen.
Ik sta hier vandaag op de Claude Debussy-laan in Amsterdam-Zuid. Op de Zuidas, samen met mijn goede vriend, architect Willem Joost de Vries. En Willem, vertel eens waar wij precies nu staan. Waar staan we naar te kijken eigenlijk?
Ja, we kijken nu naar een gebouw van Erik Egeraat. En we staan op de Claude Debussy-laan. En dat is een vrij klomperig gebouw. Het is vrij breed van onder. Het is van glas, aluminium, met aluminiumpanelen waar grafische tekentjes op staan. Het glaswerk heeft een soort blauwe tekeningen erin. Er gebeurt ontzettend veel. Gebroken vlakken, waardoor het sculpturaliteit krijgt. En bovenin, en daar zit het probleem, lijkt het wel een soort vulkaanuitbarsting. Daar komt natuursteen lava naar beneden met kleine gaatjes. Dus er gebeurt iets raar daar bovenin. Het lijkt wel een soort afgebrande lucifer. Een soort vulkanische uitbarsting.
Naar jouw mening, dus niet voor niets op het lijstje van lelijkste gebouwen van Nederland gekomen bij het NRC?
Nee, dat lijkt me niet. Nee, dat hebben ze helemaal gelijk in. Dan moet ik wel zeggen dat Erik van Egeraat echt wel een mooie oeuvre heeft. Prachtige dingen gedaan in het verleden. Maar hier lijkt het wel of zijn ego, net als zijn haardos, een beetje te groot aan het worden is. En het is ook een overdaad. Als je naar binnen loopt, er gebeurt zo ontzettend veel. Daar word je helemaal tureluurs van. Het is bijna van een soort Oost-Europese decadentie.
Nou, dat is niet mis, Willem. Maar weet jij overigens wat de bijnaam van dit gebouw is onder het volk?
Nee, ik zou dat niet weten. Nee.
De Druiper.
Ja, dat zegt genoeg, hè?
Ja, ik weet niet of het komt door de advocaat van de brouw die erin werken. Maar in ieder geval is dat wel de bijnaam.
Nou, laten we dat maar even in het midden houden.
Ja, Willem, dank je wel ook weer deze week voor het ons meenemen in de architectuur. Maar met name in de wanstaltige architectuur in Nederland. Maar we maken natuurlijk ook heel veel mooie dingen, toch?
Absoluut, absoluut. Er worden heel veel mooie dingen.
Mag hier op de Zuidas?
Absoluut, absoluut. Prachtig.
Maar volgende week gaan wij weer naar iets wanstaltigs kijken, toch?
Ik denk het wel, ja.
Oké, dank je wel.
Ja, ik heb ook hele slechte herinneringen aan die plek, omdat ik daar zelf als advocaat heb rondgelopen. Ik vond het een verschrikkelijk lelijk ding. Een soort klimmuur eigenlijk.
Het is een beetje een klimmuur, maar het zal waarschijnlijk ook nog heel duur zijn. Misschien ook wel het duurste gebouw om te bouwen.
Waarschijnlijk wel.
Maar ja, het ziet er niet uit. Ja. Al moet ik zeggen, ook hier over smaak valt het twisten.
Ja, daar zijn we dus ook aan doen.
Ja.
Wat had jij er neergezet?
Nou, iets. Ik denk dat ik daar een vrij simpel gebouw had neergezet, maar wel heel erg transparant. En dit is natuurlijk helemaal geen transparant gebouw.
Nee, maar dat is ook wel een beetje de essentie van de advocatuur. Hè? Daar hoort het natuurlijk ook een beetje bij. Ja. Hè? Een beetje dingen ingewikkeld intransparant maken, zodat je geld aan kan verdienen.
Dat niemand het begrijpt.
Ja, precies. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van de tweede aflevering van Eindgoed Vastgoed. Ik vond het weer erg interessant. Rich kids, familiebedrijven, opvolging, dynastieën. Het is allemaal voorbij gekomen. Ik ben benieuwd wat we de volgende keer krijgen, Maarten.
Ik ook, ik heb er weer zin in.
Ja, nou, lieve mensen, allemaal abonneren natuurlijk op deze fantastische podcast. Kan via Spotify, Apple Podcast. En vergeet natuurlijk niet een prachtig abonnementje te nemen op dat glanzende blaadje genaamd Quote.